Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Ik geef uw gemeente het zesde vers van de tweede psalm op, maar zoals vanmorgen afgekondigd, zullen wij hier in het kerkgebouw stil voor onszelf meezingen, maar het staat u en jou thuis natuurlijk van harte vrij om voluit psalm 2 vers 6 te zingen. Vrees Heere macht en dient zijn majesteit, juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen en kust de Zoon. Psalm 2 vers 6. We doen ook vanmiddag belijdenis van het christelijk geloof. We zullen dat doen in gemeenschap met de kerk der eeuwen, en met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Wij zingen daarna het 7e vers van dezezelfde tweede psalm. Psalm 2, vers 7. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Die Sions vorst erkennen voor hun Heer. Welzalig zij die vast op hem betrouwen. Psalm 2, vers 7. Na de belijdenis van het christelijk geloof. Ieder van u spreken met mij, met mond en hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij lezen, gemeente, nu de Heilige Schrift in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Lucas. Een gedeelte van het 17e hoofdstuk. We beginnen te lezen bij vers 20. Lucas 17 vanaf het 20e vers. Daar lezen we Gods woord als volgt. En gevraagd zijnde van de Farizeeën, wanneer het koninkrijk Gods komen zou, heeft hij hun geantwoord en gezegd: het koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat. En men zal niet zeggen: ziet hier of ziet daar. Want ziet, het koninkrijk Gods is binnen u lieden. En hij zeide tot de discipelen: er zullen dagen komen wanneer ge zult begeren één der dagen van de Zoon des Mensen te zien, en ge zult die niet zien. En ze zullen tot u zeggen: ziet hier of ziet daar is hij, gaat niet heen en volgt niet. Want gelijk de bliksem die van het ene einde onder de hemel bliksemt tot het andere onder de hemel schijnt, alzo zal ook de Zoon des Mensen wezen in zijn dag. Maar eerst moet hij veel lijden en verworpen worden van dit geslacht. En gelijk het geschied is in de dagen van Noach, alzo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. Ze aten, ze dronken, ze namen ten huwelijk, ze werden ten huwelijk gegeven, tot de dag op welke Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en verdierf ze allen. Desgelijks ook gelijk het geschiedde in de dagen van Lot. Ze aten, ze dronken, ze kochten, ze verkochten, Ze planten, ze bouwden. Maar op de dag op welke Lot van Sodom uitging, regende het vuur en zulfer van de hemel en verdierf ze allen. Evenal zo zal het zijn in de dag op welke de Zoon des Mensen geopenbaard zal worden. In diezelfde dag, wie op het dak zal zijn en zijn huisraad in huis, die komen niet af om hetzelfde weg te nemen. En wie op de akker zijn zal, die keren desgelijks niet naar hetgeen dat achter is. Gedenkt aan de vrouw van Lot. Zo wie zijn leven zal zoeken te behouden, die zal het verliezen. En zo wie het zelf zal verliezen, die zal het in het leven behouden. Ik zeg u, in die nacht zullen twee op een bed zijn. De een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Twee vrouwen zullen tezamen malen. De een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Twee zullen op de akker zijn, de een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. En zij antwoordden en zeiden tot hem, waar, heren? En hij zeide tot hen, waar het lichaam is, aldaar zullen de arenden vergaderd worden. Tot zover. Laten we nu bidden gaan en de Heere vragen om zijn zegen, gemeente, in deze dienst. Waar het lichaam is, zo lazen we zojuist, Heer, en het klinkt nog na in onze oren. Waar het lichaam is, daar zullen de arenden vergaderd worden. Een donker woord. De arenden. Zijn dat geen roofvogels? Zijn dat geen dieren die met hun scherpe blik speuren naar iets wat van hun gading is, om zich neer te storten daarop, het met hun klauwen vast te grijpen en het tot zich te nemen zodanig dat er van de prooi weinig of niets overblijft? Het zal het leven erbij laten. Waar het lichaam is, daar zullen de arenden vergaderd worden. Dat lichaam. Heer Jezus, wat hebt u ermee bedoeld? Is dat het lichaam waarvan u het hoofd bent soms? Mogen we in het geheel van de schriften het zo lezen? Uw lichaam, dat is uw kerk immers. Dat is die u vergadert ten eeuwige leven. Dat zijn ze voor wie u uw bloed gestort hebt. Dat zijn ze die u meegenomen hebt, het graf in, maar ook het graf uit. Dat zijn ze in wie leven het werkelijkheid geworden is, dat hun oude mens in beginsel gestorven is en hun nieuwe mens is opgestaan ten leven, Heere. Is dat uw lichaam niet? Ja, dat is uw lichaam. Dat is het voorwerp van goddelijke verkiezing van eeuwigheid, naar het welbehagen van de Vader, overeenkomstig de innerlijke bewegingen van zijn barmhartigheid, die uit grondeloze ontferming ook in de tijd getrokken worden door de kracht van uw genade en door het overmachtige werk van uw geest. Zijn ze dat niet, Heer? Ja, dat zijn ze. Is dat niet dat lichaam dat u noemt mijn gemeente? Mijn lidmaten die samen vergaderd zijn, die aan mij verbonden zijn door één geest die in mij als in het lichaam en in mijn lidmaten als mijn leden aan mij verbonden zijn. Door uw geest en genade getrokken en geleid, wie leven in genade, Heere, door u ook wordt onderhouden, die de erfgenamen zijn van de eeuwige erfenis, die u bewaart door alle tijden heen en ze leidt tot hun eeuwige, glorierijke bestemming bij u en bij de Vader, en zullen opgenomen worden in de kerk der gezaligden. Is dat niet uw lichaam, Heere? Ja, dat is uw lichaam. En waar dat lichaam is, daar zullen ook de arenden zijn. Daar worden ze zelf vergaderd, daar zijn ze in grote mate. En nu wij, Heere, vanmiddag onder uw woord zijn, in de uiterlijke gestalte van uw lichaam, toch, zo mogen we toch zeggen, de gemeente die naar uw naam is genoemd, zullen hier dan ook de arenden vergaderd worden? We moesten er maar op rekenen. En we moesten maar niet gemakshalve denken dat hier de arenden niet zullen zijn. Zijn ze niet dezelfde heren als die u noemt? De boze die rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal kunnen verslinden. Is het niet die boze, die Satanas, die oude slang die zelfs de mens in de rechte staat kon verleiden? Heren, dan kan dit nog. En dan zal die in ons een zekere prooi hebben als wij aan onszelf zijn overgelaten. Ook vanmiddag, hier in de Jeruzalemkerk, of met ons verbonden, heren, meeluisterend en ook meekijkend wellicht, uw woord zal klinken. En geef, heren, dat het helder zal klinken, dat het bewogen zal klinken. Maar naarmate het meer geestelijk gewicht van zich geven zal, nee, niet vanwege degene die die woorden spreekt, maar vanwege uw geest die erin mee wil komen. En in die mate zullen de arenden in de lucht zweven en misschien pogen neer te storten om het weg te nemen. Om de indruk ervan uit te wissen. Want waar het lichaam is, daar zullen de arenden vergaderd worden. En nu bidden we, heren, of we vanmiddag niet alleen een ongestoorde eredienst mogen hebben, maar ook een gezegende eredienst. En wat dat inhoudt, heren, dat leggen we nou bij u neer. We kunnen daar zelf wel gedachten over hebben. En daar kunnen ook wensen en zelfs gebeden en smekingen in ons hart leven. En wat is het een voorrecht als dat zo is? O Heere, geef thans uw heil. Geef thans uw zegeningen, o Heere. Maar we leggen het bij u neer. En we bidden om die zegen en om die geest die ons bij u brengt. Die ons maakt tot mensen als voorwerpen van uw werk, Heere. Jawel. Wij zijn naar de kerk gekomen, in klein getal weliswaar. Of we zijn gaan zitten in de stilte van onze woonkamer. Of misschien ook wel een klein beetje in het rumoer van ons gezin. En kost het ons wat moeite om de kinderen een klein beetje in bedwang te houden voor deze tweede dienst opnieuw. Maar wilt u dat allemaal maar wegnemen en wilt u zodanig tot ons hart en tot onze zielen spreken, dat we uw stem zullen verstaan en dat de arenden ver weg blijven. En dat uw woord ingang vindt, heren. En vanmiddag, nadat we vanmorgen dat kostelijke gebed van David vernamen, vanmiddag een dringende waarschuwing van u, Heere Jezus Christus, waarin u herinnert aan oude tijden toen er zoveel mis was. En toen bleek dat het oordeel begon bij het huis van God. En dat waar uw naam was, dat zeker, dat de aanvallen van de boze des te verder waren. Maar u hebt ervoor gezorgd, heren, dat uw werk toch voortgang nam. En dat uw raad zou bestaan. En dat u uw welbehagen zou doen. Ja, daar staat u garant voor. Want dat is om Christus wil. Het welbehagen zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Toen al en in alle eeuwen en heden nog. Dat mogen we geloven, heren. En schenk ons maar daadwerkelijk dat geloof dat het beseft en weet. En tegelijkertijd, dat maakt ons beducht. Want we kunnen op die weg, voor zover het van ons afhangt, heren, zomaar struikelen. En wanneer we nog steeds u niet kennen tot zaligheid. Wanneer we met ons hart zo verbonden zijn aan deze wereld en van alles wat deze wereld ons belooft. Met name aan onze jongeren. Heren, wat leven we dan gevaarlijk? Wat is er dan een risico? Een machtige combinatie van risico's, heren. Die ons zomaar weg willen trekken onder het beslag van uw woord vandaan. En u waarschuwt ervoor, u Heere Jezus. En vanmiddag waarschuwt u ons ervoor, onze jongeren en onze ouderen. Opdat we het zouden beseffen. Dat het vandaag de dag der zaligheid, het heden der genade is. Opdat we u zouden zoeken. Ook telkens weer. En omdat we deel zouden hebben, Heere, aan die verborgenheid die u wilt openbaren. Door uw woord en geest. Wilt u uw werk bevestigen in het midden van deze gemeente. Deze gemeente midden in het gedruis van deze wereldstad. U hebt hier uw naam gedachtenis gesticht, Heere. Al vele tientallen jaren. En tot heden mag het nog voortgang hebben. Dat verdienen wij niet. We weten van de gemeenten in Klein-Azië, die ook in een heidense omgeving woonden. Maar ze zijn er niet meer. Het is weg. En weg is weg, Heere. En Luther zegt, de plasregen is voorbij. En zal ze terugkomen, oh, bewaar ons er toch voor. En wilt u onze zielen rukken uit de macht van de boze? Wilt u ons redden uit de klauwen van de arenden? Wilt u ons trekken uit de duisternis tot uw wonderbaar licht? Opdat het in ons leven ook blijken zal dat we kinderen des dags zijn en niet van de nacht. We bidden u met name voor onze jongeren, Heren. Wat komt er veel op ze af? Onze jongens en meisjes op de basisschool. En nog te meer onze jongelui, de jongeren bij het voortgezet onderwijs. En wanneer we nog verder studeren of misschien alweer een baan hebben. En we moeten onze weg zoeken. Och, schonk u ons de hulp van uw geest. Mocht die ons op ons pad tot een leidsman zijn. Dan gaan we uw weg. En dan zoeken we onbevreesd die weg te gaan. Door u geleid. De weg gewezen. En op die weg voortgeleid. Door u de Heilige Geest. Schenk zo uw zegen, Heer, over de prediking. De bediening van het woord in deze gemeente. We bidden u voor dominee Ruys. Wilt u hem tot zegen stellen, Heere. U die hem een aantal jaren naar deze gemeente verbond. En die verbinding mag er nog steeds zijn. Niet alleen formeel, Heere, maar niet alleen wat we in de beroepsbrief van destijds lazen, maar zo mag het ook ervaren worden. Van de zijde van de gemeente en van de zijde van de dominee en zijn gezin. Wilt u dat nog een poosje bestendigen? En wilt u onze broeder tot zegen van jongeren en ouderen doen zijn? Dat kan hij zelf niet. Maar het mag wel de intentie en het mag het gebed zijn. En wilt u die gebeden dan genadig verhoren? Bidden dat ook voor de kerkenraad. De broeders die leiding mogen geven aan de gemeente. In deze tijd is dat best moeilijk. Als we afstand moeten bewaren. Als het allemaal zo anders is dan voorheen. Geef wijsheid. Geef bewogenheid. Geef vrijmoedigheid. Geef ook mildheid. Geef alles wat nodig is, Heren. In het geestelijk bearbeiden van de gemeente. We bidden u, Heren, voor allen die aan de gemeente dienstbaar mogen zijn. Ook in de technische taken van deze weken en maanden. Komt veel op mensen af. Het is ook verantwoordelijk, Heren, want het gaat om de voortgang van uw woord. Wilt u uw zegen geven? We bidden u, Heren, voor hen die alleen zijn. Die hun weg in eenzaamheid moeten gaan. En die terugdenken aan voorheen. Toen was het anders. Of niet misschien. Maar hoe dan ook. Wilt u aan hun zijde zijn, Heren. En wilt u tot hun ziel zeggen. En het ook waarmaken. Ik ben uw heil alleen. Gedenk de gezinnen, de huwelijken. Dan kan het ook stormen. Heren, maar wilt u de gemeenschap met uw geest en genade schenken? En laat in de gezinnen, Heren, laat het mogen klinken, het getuigenis van uw naam ook aan de kinderen. Zo bidden we om uw gunst en zegen. Voor de gemeente, voor deze stad, voor ons land en volk. Voor onze koning en zijn huis. Voor onze regering. In de moeilijke taken die ingevuld moeten worden. Voor de leiders van deze wereld. Voor Israël, Heren. We bidden voor Israël. Ons gebed is tot hun zaligheid. Wilt u die zaligheid schenken die er alleen is in de Heer Jezus Christus. Verhoor ons genadig. Zie ons in uw gunst aan. En gedenk ons. Om Christus wil. Amen. Ik lees uw gemeente voor. De twee coupletten 60 en 69 van de 119e psalm. En zingt u ze mee of leest u ze mee, neuriet u ze mee, maar bovenal bid ze mee. Psalm 119, vers 60. Al het goddeloos volk verdoet ge als schuim van de aard. Die zal ik uw getuigenissen vrezen. Het heeft mijn ziel verschrikkingen gebaard. Ja, zelfs is mij het haar te bergen gerezen. Als ik op uw gerichten heb gestaard. Uw oordeel, Heere, kan niet dan vreselijk wezen. Dat is het 60ste vers. En ik lees u ook het 69ste vers. Gij zijt volmaakt. Gij zijt rechtvaardig, Heer. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Uw loon, uw straf beantwoord aan uw eer. Gij eist van ons dat we op uw waarheid letten. Dat we altoos op hoge prijs uw leer en het heilig recht van uw getuigenis zetten. De versen 60 en 69 van de 119e psalm.
Thank you.
psalmvers gemeente dat we, het zij stil of minder stil, na de prediking zullen zingen, is het laatste van psalm 73. Psalm 73 vers 14. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. 73 vers 14. De tekst voor de prediking van deze middag is het kortste uit het schriftgedeelte dat we gelezen hebben, namelijk Lucas 17 vers 32. Een aangrijpend woord van de Heere Jezus, geliefde gemeente. Lucas 17 vers 32, waar de Heere Jezus zich richt tot zijn hoorders. En ik denk dat hij zijn vinger heeft opgestoken en heeft gezegd, denk er toch om. Ga er toch niet aan voorbij. Gedenk aan de vrouw van Lot. Lucas 17, vers 32. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, die psalm 119, waarvan we zojuist een tweetal coupletten, hoe dan ook, gezongen hebben, heeft een goede naam onder ons. We zingen hem graag en we hebben een ruime keus, toch? Een prachtige melodie. Aansprekende woorden. Och, een echte pinksterpsalm. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paden ten leidsman strekken. Een prachtige psalm voor onze jongeren. Waarmede zal de jongere, de jongeling, zijn pad door ijdel heen omsingeld rein bewaren. Psalm 119, de psalm waarin de dichter zo gemeente, zo bevangen is, zo vol is van de roem en de lof en de heerlijkheid van het woord van God, dat hij er niet over stoppen kan. Het een na het andere. Waar haalt de man de woorden vandaan? Ja, hij ontvangt ze van de Heilige Geest. En dan binnen die psalmgemeente ook dat aangrijpende 60ste vers. We zongen het zojuist. De dichter wordt met zijn gedachten en met zijn hart bepaald waarbij het gericht, bij het oordeel van God. En dan veinst hij niet, en ik houd me nu maar bij de berijming die overigens heel getrouw aansluit bij de inhoud van de onberijmde tekst. Het heeft mijn ziel verschrikkingen gebaard. Ja, zelfs is mij het haar te bergen gerezen als ik op uw gerichten heb gestaard. En dan trekt hij de slotsom. Uw oordeel, Heere, kan niet dan vreselijk wezen. Is dat dezelfde psalm als, hoe lief heb ik uw wet, zij is mijn betrachting de ganse dag? Is dat dezelfde psalm als, ik betracht uw woord dag en nacht? Is dit dezelfde psalm als, kom mij te hulp? Mijn ziel die u verbijt, heeft uw bevel met lust en liefde ontvangen. Is dat dezelfde psalm? Gemeente, het is dezelfde psalm. Want deze dichter van psalm 119, gemeente, is eerlijk gemaakt. En wanneer hij het woord van de Heilige God overdenkt, dan beseft hij dat dat woord niet alleen vertroostend, maar dat datzelfde woord ook ontdekkend is. En hij ziet het. Hij ziet het als het ware voor zich. Het goddeloos volk. Ja, al het goddeloos volk. Verdoet ge als schuim van de aarde. Schuim. Nou, dat vegen we weg en het is er niet meer. Het vervliegt met de wind. Dies zal ik uw getuigenissen vrezen. En gemeente, hier heeft dat vrezen ook daadwerkelijk het karakter van vrezen en beven. Nou ja, vervolg. Zelfs is mij het haar te bergen gerezen. En dat andere couplet, dat we ook zongen. Nou ja, zongen, nou. En daarin verwoordt hij het. Dat is het geheim. En hij aanbidt de Heere. Kunnen we de Heere aanbidden om zijn oordelen? Gij zijt volmaakt. Gij zijt rechtvaardig, Heere. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. En de Heere Jezus, want we gaan wel naar onze tekst toe. En de Heere Jezus, gemeente, hij zit en hij wandelt langs hetzelfde spoor. Wanneer hij in het gedeelte dat we met elkaar gelezen hebben, herinnert aan de oordelen van God. Heel gecomprimeerd en bondig onder woorden gebracht. Als ware het een pijl die de Heere Jezus op zijn boog legde. En heel gericht afschoot. Denk toch. Gedenk toch aan de vrouw van Lot. Het zijn niet veel woorden. Maar in de kortheid van dit woord, in het Grieks gemeente het oorspronkelijk maar 4 woorden. In de kortheid daarvan wordt het gewicht van het hele woord van God en ook vanmiddag op ons hart gelegd. Denk toch aan de vrouw van Lot. Daar zullen we van horen vanmiddag. 3 dingen. De tijd van de vrouw van Lot. De weg van de vrouw van Lot. En de les voor ons vanwege de vrouw van Lot. De tijd, de weg en de les. Het was, gemeente, zo lezen we in Lucas 17, het was allemaal begonnen met een vraag van de fariseeën. Nee, geen leergierige vraag, nog minder een heilbegerige vraag. Nee, het was een vraag vol achterdocht en met een impliciet, een ingebouwd verwijt. De schriftgeleerden verwijzen in hun vraag naar de prediking van zowel Johannes de Doper als van de Heere Jezus. Hoe luidde die prediking? Heel bondig. Het koninkrijk van God is nabijgekomen, zo dan bekeert u en gelooft het evangelie. Dat koninkrijk van God is nabijgekomen. En nu vragen ze hier aan de Heere Jezus, dat koninkrijk van u, waar blijft dat eigenlijk? Wanneer zien we daar wat van? Vers 20, gevraagd zijnde van de fariseeën wanneer het koninkrijk van God zou komen. Het is een brutale vraag. Ze dagen de Heere Jezus uit met hun vraagstelling. En in dat licht mag het voor ons opmerkelijk zijn, gemeente, hoe serieus en hoe geduldig de Heere Jezus antwoord gaat geven op deze door hen gestelde vraag. De Heere Jezus geeft antwoord. Hij heeft hun geantwoord en gezegd, het koninkrijk van God komt niet met uiterlijk gelaat. Dat denken jullie wel? Zo zit je op dat koninkrijk te wachten. Maar dan denk je verkeerd. Je denkt aan uiterlijke pracht. Je denkt iets van een koninklijke heerschappij. Imponerend. Maar dan heb je het verkeerd gedacht. Dat koninkrijk van God. En dan lezen we hier in onze vertaling. Dat koninkrijk van God, dat is binnen u lieden. Nu is dat op verschillende manieren uit te leggen. En vanmiddag, gemeente, kies ik voor wat mij dunkt toch de meest waarschijnlijke. Wat zegt de Heere Jezus hier? Dat koninkrijk van God, beste schriftgeleerden en fariseeën, dat is al te midden van u. Dat is hier al. U ziet het niet. U merkt het niet op. U kijkt er langs heen. Maar dat koninkrijk van God, dat is al te midden van u. Maar wat bedoelt de Heer Jezus? Nou, de Heer Jezus bedoelt, gemeente, dat Hij er is. Hij is de afgezant van dat koninkrijk. Hij is de koning zelf. Straks zal Pilatus het vragen, zijt ge dan een koning? Gij hebt het gezegd, zegt de Heer Jezus. En straks zal het boven het hoofd van de Heer Jezus als een kroon aan het kruis te zichtbaar zijn. Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dat koninkrijk der hemelen, dat koninkrijk van God, dat zal niet met luid gedruis komen. Maar hier is het al. In de komst van de Heer Jezus. In de gestalte van de Zoon des Mensen. Die veracht werd. Die straks bespuwd en geslagen wordt. En die ze een doornenkroon en een rietstengel als een koninklijke scepter op zijn hoofd en in zijn handen duwen. Hij is de koning van het koninkrijk. Het is al te midden van u. Nou, als de Heer Jezus dat gezegd heeft, dan heeft hij antwoord gegeven. En dan wendt hij zich, zie maar, dan wendt hij zich van de fariseeën en de schriftgeleerden af. En dan richt hij zich met name tot zijn eigen discipelen. Waar, zo vermoed ik, de schriftgeleerden en de fariseeën nog wel bij zijn. Maar zij mogen toehoorders zijn. Maar het onderwijs is voor de discipelen. Er zullen dagen komen, de Heer Jezus gaat verder op dat koninkrijk. Er zullen dagen komen wanneer ge zult begeren één der dagen van de Zoon des Mensen zien en ge zult het niet zien. De verleiders zullen komen. Eerst zal ik nog veel moeten lijden. En dan, vanaf vers 26, dan wijst de Heer Jezus op de kenmerken van de dagen van de Zoon des Mensen. Hij die als koning zal geopenbaard worden. Hij die komen zal om te oordelen levenden en doden. Wanneer iedereen zal zien dat zijn naam de naam is boven alle naam. En dat hij de vorst van hemel en van aarde is. Omstuwd door zijn heilige engelen. En dan zal alle knie zich voor hem buigen. Zelfs degenen die hem doorstoken hebben. Wanneer zal dat zijn? Wel, zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen, ik zal jullie wat kenmerken geven van die dagen wanneer de Zoon des Mensen, en dan werkelijk in zijn glorie, niet in de verhulling van een vernederde Zoon des Mensen, maar dan in de glorie van zijn koningschap, als hij zal komen, in welke dagen zal dat zijn? En die dagen die zullen gelijk zijn aan de dagen van Noach. Dat zegt de Heer Jezus allereerst. De dagen van Noach. Nou, dat weten onze jongens en meisjes ook wel wat dat voor dagen waren. Dat waren de dagen en de eeuwen van de oude wereld. Voor de zondvloed, toch? Ja. Dat waren de dagen toen de mensen uitmunten in goddeloosheid. En toen de Heer het uitriep. Het hart van de mens is te allen dagen boos. En dat de Heer het zelfs uitsprak, dat het hem berouwde dat hij de mens geschapen had. Die dagen. En wanneer Noach, de rechtvaardige. Wanneer Noach een opdracht krijgt van de Heer om een ark te gaan bouwen. Hij mag er 120 jaar over doen. Maar al die 120 jaren wordt daarmee het volk, worden de inwoners van de wereld opgeroepen tot bekering. Maar wat lezen we? Wat geldt er van die dagen? Wat is het kenmerk van de mensen die toen leefden? Vers 27. Ze aten en ze dronken en ze namen ten huwelijk en ze werden ten huwelijk gegeven. Tot op de dag op welke Noach in de ark ging. En de zondvloed kwam en verdierf ze allen. Daarmee zal de komst van de Zoon des Mensen te vergelijken zijn. Als iedereen gewoon voortgaat met zijn werk. Met de dingen waar hij mee bezig is. En dan plotseling, totdat. En dan wordt het alles anders. De dagen van Noach. En de Heer Jezus onderstreept dat beeld. Die vergelijking Met nog een heenwijzing. De dagen van Lot. Toen was het niet anders. Ze aten en ze dronken. Ze kochten en ze verkochten. Ze planten en ze bouwden. Waar gaat het over? Gemeente, over het leven in de goddeloze steden Sodom en Gomorra. Waar Lot woonde. Lot? Lot? Ja, maar Lot was toch de neef van aartsvader Abram, die met zijn oom meegekomen was uit het heidense Ur der Galdeën, die gearriveerd was met Abram in het land der belofte. Die Lot? Ja. Ja, die Lot die nu woonde in de stad Sodom. En dat gemeente, terwijl de tent van Abram, ja, de tent van Abram, zowat de enige plaats in heel de wereld was, waar de enige en ware God gediend werd. Maar wat doet Lot dan in die goddeloze stad Sodom? Daar hoort hij helemaal niet. Nou, zo is het ook. Maar hij is er wel. En hij heeft ervoor gekozen. Hij met zijn vrouw en zijn twee dochters. En inmiddels hebben die meisjes al connecties aangeknopt met mannen van Sodom. Ja, we weten hoe het gegaan is. Lot had gekozen voor de vruchtbare vlakte. Toen nog vruchtbare vlakte van Sodom. Daar had hij zijn tenten opgezet. Lot, je kiest verkeerd. Jazeker, dat blijkt wel. Want gemeente, jongens en meisjes, ook toen al, van het een komt het ander. De ene zonde roept de andere op, want het duurt niet langer. Of we treffen Lot niet in zijn tent in de vlakte van Sodom, maar binnen de muren van het goddeloze Sodom aan. Hij is niet meer waar hij toe geroepen werd. Vreemdeling in een vreemd land. Hij was een gezeten en een gerespecteerde burger geworden in het goddeloze Sodom. En nu is het gemeente opvallend, laat ik daar even de vinger bij leggen. Nu is het opvallend, en misschien is het u ook al opgevallen, dat als het over de tijd van, de tijd van Noach, maar ook de tijd van Lot gaat, dat de Heer Jezus eigenlijk helemaal geen zonde noemt, toch? Jongens en meisjes, lees eens mee. Vers 28. De dagen van Lot. Ze aten. En ze dronken. Is daar wat op tegen? Nee, natuurlijk niet. Dat is nodig om in leven te blijven. En ze kochten en ze verkochten. Nou, ja, dat hoort bij het economische leven. Ook toen al. En ze planten. En ze bouwden. En daarmee typeert de Heere Jezus de dagen van Lot. En ik lees hier helemaal geen uitbrekende zonde. Ja, die kennen we wel uit Genesis, maar hier niet. Gemeente, weet u wat opvalt? Vergelijk het eens met de dagen van Noach, wat ervoor staat. Daar lezen we nog. Ze huwden en ze werden ten huwelijk uitgegeven. En dat lezen we van de dagen van Lot niet meer. Nee, in Sodom leefde men zich uit in allerlei andere verhoudingen. Goddeloze praktijken. Sodomie. Mannen met mannen en vrouwen met vrouwen schandelijkheid bedrijvende. Een verseksualiseerde samenleving daar. Voor de Heere een gruwel. Zelfs zodanig dat het Lot te bar werd. Hoe weten we dat? Nou, dat weten we uit het Nieuwe Testament. Waar Lot, gemeente, toch genoemd wordt een rechtvaardige man die zijn ziel elke dag kwelde door het zien en horen van de ongerechtige werken binnen Sodom. Maar wat nu van de dagen van Noach gold, dat geldt ook hier. Ze waren bezig met eten en drinken en bouwen en planten. En ze deden naar de lust van hun zinnen tot op de dag. En dan, dan gebeurt er iets verschrikkelijks. Ja, we kennen de geschiedenis. Maar gemeente, luister alsof je de geschiedenis niet kent. Ook die van de vrouw van Lot. Laat je verrassen door de geschiedenis. Zo verrassen dat het je hart raakt. En dat je als het ware, wanneer we straks de vrouw van Lot zien gaan, dat je als het ware je adem inhoudt. Vrouw van Lot toch? Nou hier, de mensen in Sodom. Jongens en meisjes, ze waren bezig. En laat ik het nou maar doen alsof het ons betreft. En vul het nou maar in. De een zat op de fiets naar school. En de ander was al aan het werk. En de vrouwen waren in de molen of net buiten de stad op de akker. En toen! Het regende vuur en zilver van de hemel en verdierf hen allen. Gemeente, en toen was het afgelopen met ze aten en ze dronken en ze planten en ze bouwden enzovoorts. Het was afgelopen en het was afgelopen met de schandelijkheid die ze bedreven. Voor allen en een ieder. Behalve voor Lot en zijn gezin. En wat zegt de Heer Jezus? Zo zal het zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. Zo zal het zijn. Ik zie het concreet voor je. We zitten in de kerk. Het is nu 5:30. Maar om 5:40. Ja, ik noem maar wat. Om 5:40. Dan horen we wat we nog nooit hoorden. Hij komt. Hij komt om de aarde te richten. De wereld in rechtmatigheid. En dan gebeurt er wat we zongen in Psalm 119, vers 60. Al het goddeloze volk wordt verdaan als schuim van de aarde. Of de Heere zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen, zuchten en vluchten. En, ja, dat mag ik niet vergeten. Dan komt de Heere. Dan komt hij al zijn lots. Begrijpt u wat ik bedoel? Dan komt hij al zijn kinderen verlossen. En tot zich nemen. Dan zal de scheiding. En vanmorgen ging het er ook al even over. Dan zal de scheiding. Die realiteit is hier en nu. Gemeente, die zal blijken. Die zal voor ieders oog reëel zijn. Want dan zal zich de scheiding voltrekken. Aan de rechterzijde van Christus. En aan de linkerzijde van Christus. En waarom staat het nou in het evangelie van Lucas? Nou, omdat de Heer Jezus het tot zijn discipelen. En omdat de Heer Jezus tot de schriftgeleerden en de fariseeën heeft gezegd. Maar waarom staat het in de Bijbel? Waarom staat het in jouw Bijbel? Ligt het voor je op tafel? Of hier in de bank? Waarom staat het in jouw Bijbel? Gemeente, omdat de Heer Jezus het gesproken heeft. Met het oog op jou en u en mij. Omdat de Heer Jezus het op je hart wil drukken. Deze wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheden. En let er nou eens op. En zo kom ik bij mijn tweede gedachte. Let er nou eens op dat de Heer Jezus, als hij de waarschuwing toespitst. Als hij het heel kort en bondig zeggen gaat. Als een pijl die is aangescherpt. En die hij op zijn boog heeft gelegd. Als de Heer Jezus het onder woorden brengt met die vier woorden. Gemeente, dan praat hij al niet meer over de inwoners van Sodom. Daar gaat het al niet meer over. Over die mensen die aten en dronken en planten enzovoorts en hoereerden. Nee. Maar dan noemt hij de vrouw van Lot. Die verbondsvrouw, ja, die noemt hij. En die stelt hij ons voor ogen. En hij zegt het. En wanneer we de prediking van de Heer Jezus, gemeente, kennende toch de schrift en de toon van de schrift, en wanneer we de prediking van de Heer Jezus als het ware in onze oren horen klinken, dan horen we daarin zulke bewogenheid. En zulke, ik heb er geen woord voor, zulke goddelijke siddering als het ware. Denk er toch aan. Gedenk aan de vrouw van Lot. Hoe was haar weg dan? Wat is er van haar te zeggen? Nou, gemeente, allereerst, het was een bevoorrechte vrouw. Het was een heel bevoorrechte vrouw. Ze was opgegroeid in Ur der Chaldeeën, in een heidens gebied daar in de delta. En toen kwam de roepstem tot Abraham. Ga uit uw land en weg van uw familie. Weg uit het land van uw vader en ga naar het land dat ik u wijzen zal. En ze gingen op pad. Abraham en heel zijn karavaan. En zijn vader ging mee, tot Haran althans. En neef Lot, hoe dan ook, misschien wel op speciaal verzoek van Lot, mag ik ook mee om Abraham. En misschien heeft Abraham een ogenblik zijn wenkbrauwen gefronst. Is dat de bedoeling? Ja, en ik kreeg het in zijn hart. Dat is de bedoeling, dat mag. Lot mag mee. En dan zijn vrouw ook natuurlijk. En wellicht had hij toen ook al kinderen. Of niet, maar doet er niet toe. Lot ging mee. En zijn vrouw ook mee. Weg uit het heidense Ur der Chaldeeën. Gesteld in de lichtkring van Gods verbond en woorden. Wat een bevoorrechting. En heel veel keren is ook de vrouw van Lot er getuige van geweest, ongetwijfeld. In de weg naar Kanaan en in de weg van Abraham in Kanaan. Dat Abraham zei, en hier staan we een ogenblik stil, hier blijven we enkele weken staan. En wat deed Abraham daar? Op elke plaats waar hij was, hij bouwde de Heere een altaar. En riep de naam des Heeren aan. En deed hij echt niet alleen in zijn uppie. De hele gemeenschap, de hele tentengemeenschap met de knechten en de neefs. Ze moesten er allemaal bij zijn. Want binnen de lichtkring van het verbond hoorden allen die op de erf van Abraham verkeren. Inclusief de vrouw van Lot. Als enige plek in heel de wereld. Wat een bevoorrechte vrouw. En dan nog iets. Ze was de vrouw van Lot. Lot was een kind van God. Nee, ik geef het u toe. Hij was niet altijd een sieraad van de ware godsvrezen. Zeker niet. Hij liet zich meenemen in de begeerte om in de vruchtbare vlakte van Sodom zijn tenten op te stellen. En hij liet zich verleiden om intrek te nemen binnen de poorten en de muren van Sodom. Zeker wel. Maar naarmate de tijd voortging en Lot zag al de praktijken in Sodom, kwelde hij zijn rechtvaardige ziel. Nee, hij had niet de moed om te vertrekken. Dat is hem euvel te duiden. Maar hij kwelde zijn rechtvaardige ziel. Nou, dat ziet je vrouw echt wel hoor. Als je elkaar kent. En natuurlijk ken je elkaar. Je verkeert met elkaar. En die kwelling van Lot, die zal op zijn gezicht afgetekend zijn. En de gebeden van Lot, laten we maar zeggen rond de maaltijd of aan het einde van de dag samen met zijn vrouw. Daarin klonken door. De kwelling van zijn ziel. En wellicht de belijdenis van zijn schuld. En het gebed om redding. Heer, hoe zal het nou moeten? Nou zijn we hier en met al onze vezels zijn we aan Sodom verbonden. En onze dochters hebben er al verkeringen. Hoe zal het nou moeten? En de vrouw van Lot was er getuige van. En misschien heeft ze zich wel geërgerd. Die tranen en die gebeden van Lot. Man, houd toch op! Of niet? Misschien deed ze wel mee. Een bevoorrechte vrouw. En toen kwam er bezoek. Ook de vrouw van Lot kreeg bezoek. De boden uit de hemel kwamen het gericht aankondigen. En ze is er getuige van geweest hoe die boden van God erop aandrongen om Sodom te verlaten. En ze deden dat met dringende woorden. Behoud u om uw levenswil. Sta niet stil en zie niet om. Behoud u naar het gebergte, opdat ge niet omkomt. Lot, vrouw van Lot. Bevoorrechte vrouw. Dat zij, als enige in heel de stad Sodom, deze roeping kreeg. En mocht gaan weg van het verderf. En toen ze met haar man Lot en hun twee dochters de stad uitvluchten, toen zijn ze er ook nog een keer getuige van geweest dat de Heere zijn bedreigend woord ook waar maakte. De vrouw van Lot, ze heeft de waarheid van dat dreigende woord aan de lijve ervaren. Bijna omgekomen en nu toch gered, zo was het toch? Houd eens even vast. Bijna omgekomen en nu toch gered. De weg van die vrouw van Lot. Gemeente, we moeten wel verder lezen. Ze is in het uur van de grote goddelijke crisis over Sodom uit Sodom weggehaald. Eruit gerukt. Samen met haar man Lot. Ze hoefde niet om te komen in de stad Sodom. Maar ze is niet in Zoar aangekomen. Wel uit de poorten van Sodom uitgeleid. En niet door de poorten van Zoar binnengeleid. Wat lezen we in Genesis 19? En zijn huisvrouw zag om. En ze werd een zoutpilaar. En nu zegt de Heer Jezus, gemeente, niet gedenk de mensen van Sodom. Maar de Heer Jezus zegt tot die Joodse mannen, de schriftgeleerden, de fariseeën, zelfs de discipelen, inclusief Judas. Denk er eens aan. Denk eens aan de vrouw van Lot. En deze woorden, gemeente, wanneer we proberen om ze toe te passen, die zijn niet in eerste instantie van toepassing aan de inwoners van Rotterdam. Die vandaag genieten van het mooie weer, heerlijk gaan wandelen en aan God en gebod niet zien, en die alweer hunkeren naar de samenkomsten in de Kuip, of nou ja, vul zelf maar in, maar daar gaat het niet over. Die zijn niet te vergelijken met de vrouw van Lot. Vanmiddag niet. Maar ik wel. En jij ook. Daar achter mijn camera thuis. En u ook. En wij allemaal. Wij zijn te vergelijken met de vrouw van Lot. Toch? Of niet? Toch? In onze bevoorrechte positie. Zoals de vrouw van Lot meegenomen was door Abraham en Sarai. Zo zijn wij, althans de meeste van ons, en laat ik er nog maar vanuit gaan, meegenomen door onze vader en moeder. Onder het woord van de Heere. Op de knie van onze moeder hebben we de eerste psalmversies gezongen. En de woorden uit de Bijbel, misschien vanuit de kinderbijbel of hoe dan ook, het is in onze kinderjaren al tot ons gekomen. En je hebt nooit anders gedaan, zo zal het toch van de meeste van ons gelden. Elke zondag zit je in de kerk. Toch? En wat betekent dat? Onder de bediening der verzoening. Zoals Abraham zijn altaar oprichtte en de naam des Heren aanriep. Zo wordt in de predikinggemeente elke keer opnieuw het altaar der verzoening opgericht. Het is niet voor niks. Het is niet zonder reden en betekenis dat apostel Paulus, als het gaat over de prediking, de verkondiging, in zijn tweede brief aan de gemeente van Korinthe, dat noemt de bediening der verzoening. Ja, de bediening der verzoening. Zoals Mozes het bloed van het altaar mocht sprengen over heel het volk, niemand uitgezonderd. Zo vindt onder de bediening van het woord van God, naar het woord van Calvijn, maar het is op grond van de schrift, het bloed van het verbond, het bloed van Christus gesprengd over de gemeente. En de Heere zegt daarin, en hij kijkt ons aan, en hij zegt, en ik heb geen lust in de zin, in de dood van de goddelozen. De Heere zegt, ik niet, dat mag je me nooit verwijten. Dat ik vooropgezet jou en u in de dood drijf. Daar heb ik geen lust in, maar daarin heb ik lust dat de goddeloze zich bekeert en leeft. En zoals de profeten onder Israël en de dienaren van het woord door alle eeuwen heen, zo heden nog. En zo klinkt het, bekeert u toch, waarom zoudt gij sterven? Wie kiest overdwaasde voor het leven de dood? In die zin zijn we met de vrouw van Lot te vergelijken als bevoorrechte mensen. En toen kwam de vrouw van Lot in de crisis terecht. Vuur van de hemel. Het was alsof er een immense vulkaan openbarstte. En de vurige lava uitstroomde over de stad. En ze kon maar net de stroom van het verderf ontspringen. Vluchtend uit de stad Sodom. In de crisis. Nou, ik zal er niet ver over uitweiden, maar ik denk dat het niet hoeft. Vanmorgen wezen we er al op. Wij zijn de laatste maanden ook in een crisis terechtgekomen, toch? Met grote bedreigingen, toch? En inmiddels hebben we al een wat makkelijker jas aangetrokken. En we hebben allerlei voorzieningen gevormd en het is goed. En we konden dan wel niet naar de kerk, maar dan kunnen we heerlijk thuis meeluisteren en kijken. En dat kan toch eigenlijk ook wel. Maar het is wel een crisis. Het is wel een crisis. Want de dood zat ons op de hielen. We konden zomaar door overvallen worden. In de crisis. Zo is de vrouw van Lot in de crisis gekomen en gespaard. Ze mocht Sodom uit. En zo zijn wij gespaard. Bijna omgekomen. En toch gered. Zo leek het. Zo leek het. Maar gemeente, ik moet het omkeren. Ik moet het anders zeggen. Niet bijna omgekomen. En toch gered. Oh, wat een wonder. Maar ik moet zeggen. Bijna gered. En toch omgekomen. Ze keek om. Ze zag naar Sodom. Terwijl de Heer had gezegd, doe dat niet. Spoed je om je levenswil. Maar ze zag om. En ze werd een zakpilaar. De Heer doodde haar. Ze werd tot een luguber gedenkteken. Hoezeer, jawel, hoezeer de Heer te vrezen is. En wat is dan de les? Daar zouden we het tenslotte over hebben. Wat is dan de les? Dat is gemeente het antwoord op de vraag, wat nu eigenlijk haar zonde was. Wat was het nou eigenlijk? Ja, jongens en meisjes, maar dat kun je toch voorstellen. Je zult daar plotseling binnen een halve dag weg moeten. Uit heel je gedoetje. Je mooie huis. Je prachtige tuin. Alles wat je verzameld hebt. Heel je huishouden. Haar schoonzoons, aanstaande schoonzoons, bleven achter, gingen niet mee. Je zult het allemaal achter moeten laten. Waar je jaren en jaren in verkeerd hebt. Waar je trots op was. Wat je graag aan een ander liet zien. En dan binnen enkele uren moet je het achterlaten. Als je het dan al doet. Je hart breekt toch, of niet? En je kijkt niet één keer, maar je kijkt wel 10 keer achterom. Wat was de zonde van de vrouw van Lot? Nou gemeente, allereerst, en er zit een les in, ze was ongehoorzaam aan het bevel van de Heer. Ja, ongehoorzaam. Want God had gezegd, zie niet om. Zie niet om. Dit is het gebod van de heilige God. Zie voorwaarts. Zie naar de plaats waarheen je vlucht. En zie niet om. En ze deed het wel. Ze overtrad het gebod van God. En gemeente, dat stelt mij schuldig. Als de Heere zegt, niet doen. Adam en Eva, je mag van alle vruchten van de hof eten, maar van die ene boom niet. En ik doe het precies wel. Herkennen jullie dat, jongens en meisjes? Herken je dat? Juist wat je niet mag, toch? Zo zijn wij mensen. Juist wat je niet mag, het geeft een prikkel om het juist wel te doen. Maar de Heere zegt, je zult het niet doen. En vul dat nou zelf maar in. Dat ga ik niet voor u doen. Vul dat nou zelf maar in. Wat in jou, wat in uw leven zo heel dichtbij ligt. Vul het nou maar in. Vul het nou maar in. Zeg het maar tegen jezelf en beleid het maar aan de Heere. Heere, dat of dat, ik weet dat het niet klopt. Ik ben ervan overtuigd dat ik het niet mag. Maar het is zo aantrekkelijk. En telkens doe ik het weer. Wat ben ik zwak. Ik val telkens in die zonde. En de Heer heeft gezegd, je zult het niet doen. Jongens en meisjes. Vul het maar in. Je weet het best. En wat is dat? Dat is ongehoorzaamheid. Dat is zonde. Dat is de overtreding van Gods gebod. Dat is de versmading van zijn wet. En vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Dat is ongehoorzaam. En dan denk ik, nu het woord ongehoorzaam valt, dan denk ik aan een woord uit het Nieuwe Testament. En dan komt het heel dichtbij. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, dat is hetzelfde woord. Dat is dezelfde zaak. Ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. En daar staat er zelfs. De toorn van God blijft op hem. Nou gemeente, dat mogen we ons aantrekken. Ongehoorzaam. Al ben je nog zo keurig. Maar in het ongeloof aan de Zoon van God. In de versmading van zijn werk. In de verachting van zijn bloed. Ben ik ongehoorzaam. En de toorn van God blijft op hem. En de Heere Jezus zegt. Denk er eens aan. Gedenk de ongehoorzame vrouw van Lot. Ze werd een zoutpilaar. En ze bereikte Zoar niet. Er is nog iets. De engel had het nadrukkelijk gezegd. Behoud u om uw levenswil. En zie niet achterom. Alleen dan zul je behouden worden. Maar wat blijkt. Niet alleen dat ze dat gebod overtreedt. Maar ook gemeente dat ze kennelijk die engel niet gelooft. Ze gelooft hem niet. De engel had gezegd als je omziet. Dan zul je gedood worden. Maar ze gelooft het niet. Ze haalt haar schouder er kennelijk over op. Ja, dat heeft hij wel gezegd. Zou het gemeente kunnen zijn? Dat wij niet alleen de geboden van God niet gehoorzamen. Maar dat we zelfs de bedreigingen niet geloven. En dat is ernstig. De Heere die niet alleen zijn gebod geeft. Maar die... Opdat het ons een nog sterker stimulans zou zijn. Om in zijn weg te gaan. Die daar ook nog een bedreiging aan toevoegt. En die nu van die boom eet, Eva en Adam. Zo zult ge sterven. Maar ik geloof het niet. Ik denk dat het wel meevalt. Ik bagatelliseer de goddelijke bedreiging. En de Heere Jezus zegt, als dat nou jou geldt, denk eens aan de vrouw van Lot. Denk eens aan haar. En dan nog dit. Wat dreef haar? Waarom zag ze achterom? En ik zei het eigenlijk al. Ja, vanwege haar gehechtheid aan Sodom. Aan haar huis. Aan haar bezit. Aan haar goed. Aan haar gehechtheid wellicht ook. Haar gehechtheid aan het leven in Sodom. Ondanks de goddeloosheid daar. Ondanks de kwelling in het hart van haar man. Maar haar hart lag er. Haar hart lag in Sodom. Ze is niet los van Sodom. Hoe anders. Hoe anders was het met Mozes. We lezen in Hebreeën 11 over Mozes. Die verkoos liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd de genieting van de zonde te hebben. Hij achtte de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom dan de schatten van Egypte. Want hij zag op de vergelding van het loon. Let eens op dat laatste. Hij zag op de vergelding van het loon. En dat geldt naar twee kanten. Als ik, zoals Mozes, als ik zo verbonden ben aan Egypte en aan de schatten van Egypte, dan zal ik met Egypte ondergaan. Want het was een volk zonder God. Dan zal ik met Egypte ondergaan. Maar wanneer de keus van mijn hart door Gods genade voor hem is, u kiest mijn hart voor eeuwig tot zijn koning, dan kan er nu versmaadheid zijn. En dan kan er nu verdrukking zijn. Denk eens aan het slot van de preek van vanmorgen. Maar dan heb ik toch God tot mijn deel. Ik denk aan Asaf. Asaf. Die man die een moeilijk leven had. Hij had het over de goddelozen. En het ging hun wel. En zijn moeite en last was er elke morgen. Maar wat is zijn belijdenis? Wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. En al bezwijkt dan mijn vlees en mijn hart, zo is God de rotssteen van mijn hart en mijn deel in eeuwigheid. En de vraag is, en laten we het daar maar zo'n beetje mee afsluiten. Waar leef ik voor? Waar leef ik voor? Wat is mijn oogmerk? Waar span ik me voor in? Wat is mijn laatste zekerheid? Wat heeft mijn beste energie voor doel? Waar besteed ik haar aan? Ik stel de vraag aan mezelf. En aan jou. En aan u. Waar is mijn schat? Waar is mijn schat? Wel, zegt de Heer Jezus, daar zal dan ook je hart zijn. Daar trekt je hart op aan. Oh ja, zeker. Ja, zeker. En zeker als je jong bent. Jawel. Werk maar voor je toekomst. Zeker wel. Zie je verantwoordelijkheid maar. Span je maar in. Gebruik je talenten. Zeker wel. Maar laat het niet je een en al zijn. Een christen. Een ware christen. Weet van anders. Van hoger. Van beter. Zijn koning is in de hemel. De Heer Jezus Christus, die daar leeft om voor de zijnen te bidden. Want deze wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheden. Maar wie de wil van God doet, die zal tot in eeuwigheid zijn. Ja, de Heer Jezus, en daar besluit ik dan echt maar mee. De Heer Jezus past het toe in vers 33. En dat reikt hij ons aan, gemeente. Wie zijn leven zal zoeken te behouden. Ach, wat zijn we daar goed in. We klemmen ons eraan vast. Halen, hebben en houden, dat ligt ons van nature. Wie zijn leven zal zoeken te behouden, ook geestelijk, op de been probeert te houden. Dat heb ik toch en dat is er toch. Wie zijn leven zal zoeken te behouden. Nou zegt Christus, die zal het verliezen. Die zal het verliezen. Die zal het uit handen moeten geven. Want wat je hier probeert vast te houden. In je doodskist. Is het je allemaal uit handen genomen. Maar. Wie zijn leven zal verliezen. Ach, daar moet ik voor ingewonnen worden. Mijn leven verliezen. Geen andere zekerheid over te houden dan de zekerheid buiten mezelf. In hem die het genadig verworven heeft. En die de enige troost in leven en in sterven genadig schenkt. Dat is voor mensen die het verliezen. En vandaag. Vandaag zegt het woord het nog tot ons. En ik herinner me gemeente een moment, vele jaren geleden, op dezezelfde plaats, waar het klonk. Laat los, laat los. En in die week daarop mocht ik het vernemen, dat het ook daadwerkelijk gebeurde. Loslaten. Jezelf laten vallen aan de voeten van die God die je niet verloren laat gaan. Hier staat het. Zo wie het zal verliezen, die zal zijn leven behouden. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat heel lang en wordt vervloekt. Maar het geheim van Asaf is, en van u, bezwijkt mijn vlees en mijn hart. Zo is God de rotssteen van mijn hart. En mijn deel, oh, mijn deel. En dat tot in eeuwigheid. Geliefde gemeente, gedenk de vrouw van Lot. Amen. We zullen de Heere danken en bidden. Wat een eerlijke en bewogen boodschap had u, Heere Jezus. U liep er niet langsheen in uw prediking. U keek er niet aan voorbij, maar u confronteerde uw hoorders met de hoogste ernst, met de diepste werkelijkheid, met dat waar het op aankomt. Het zijn maar enkele woorden, maar een wereld wordt erin opgeroepen. Denk toch aan de vrouw van Lot. Bevoorrechte jongeren, gedoopte broeder en zuster, gemeente van Rotterdam-Kralingen, gedenk toch. Bij al het goede dat je ontvangen hebt, kun je een eind mee met de vrouw van Lot, bevoorrecht, weggetrokken uit Ur, wetend van bemoeiingen, dingen die u gaf, Heere, uitgered uit Sodom. En toch, bijna gered. En toch, vergaan. Heere, bewaar ons voor dat oordeel. Sprak u niet de scherpste woorden tot Capernaum en Bethsaida? Wee u, wee u. Gij die tot in de hemel verhoogd was, u zult tot in de diepste diepte van de hel nedergestoten worden. Je hebt niet gewild. Je hart lag in Sodom. Bij al het goede dat er leek te zijn, je hart lag in Sodom. Je geloofde mijn heil en troostrijk woord niet. Je verhardde je en liet je niet leiden. Wat een wonder, Heere, dat Lot er kwam. Zo mogen we het toch ook zien. Wat een wonder. Jaren had hij met deze vrouw samengeleefd. En Lot werd uitgerukt. En in Zoar gebracht. Zo zult u er toch voor zorgen, Heere, dat het overblijfsel naar de verkiezing der genade komen zal op die plaats die u bereid hebt. Maar wee ons, wanneer we op de grote zaligheid in het evangelie van uw genade geen acht geven. Bind het op ons hart, Heere. En voor ieder van ons, wie we ook zijn, voor ieder van ons mag het wel gelden, het gebed. Heere, doorgrond en ken ons. Zie of er in ons een schadelijke weg is. En leid ons, o Heere. Leid ons en bewaar ons op de eeuwige weg. Op de weg van Hem die zelf op de weg brengt en op de weg bewaart. In de verbondenheid aan Hem die de weg, de waarheid en het leven is. We danken U voor wat U ons vandaag in het midden van de gemeente met elkaar schonk. We hebben elkaar niet allemaal van aangezicht tot aangezicht gezien. Maar we waren wel allemaal onder de beademing van Uw woord. Laat het ons tot zegen mogen zijn, Heere. Gedenk ons in de nieuw begonnen week. Geleid ons op onze wegen. De dominee en de broeders in de pastorale bearbeiding. In alle dingen, Heere, die U op hun schouders hebt gelegd. Ja, ons allen. Bewaar ons voor de boze. En leid ons door Uw geest. Want U is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid. Nu en tot in eeuwigheid. Amen. Ons laatste psalmvers, althans in deze dienst vandaag, is het zevende vers van psalm 145. Psalm 145, het zevende vers: de Heere bewaart de ziel die hem bemint, maar hij verdelgt die hij goddeloos bevindt. Mijn blijde tong zal roemen in de Heere, en alle vlees zal juichen tot Gods eer. Psalm 145. Vers 7. verheft uw harten biddend tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.